Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and
dance? Hello. Hello. Hello.
U luistert naar Bontroe FM Radio via salto.nl Caribbean FM. Luisteraars, welkom in het tweede uur.
Onze thema's en de muziek op deze dinsdag.
Dames en heren, de lang verwachte show is er vandaag voor het laatst. Annemarie Hunsen!
En ze komt op het podium.
Dank u wel. Dank u wel.
God bless Sranam Kondre. Condreman, avispo stone, avispo te, una serenama, una franchissima, da lobby condre poco moto, da condre pema ma peru combatte, nanga pema ma shulafu, da fossi te, una serenama, un tang serenama, de, alas ma singe. Dem bigi masra, kom si de anu, kom si de anu. Dem usveti, uwayen kimi dan. Met na ko, o singe puru. God bless you, nam kondre. God Sula. Umus breda kuna sirenama. Kuna sirenama. Utango waka usi utango waka. Umus grai kumbaka.
Annemarie Hunsel, 1943, is een Surinaams-Nederlandse singer-songwriter, ook wel bekend als de diva van het Surinaamse levenslied. In de jaren 2010 maakte ze deel uit van de theatervoorstelling The Grand Ladies of Jazz. In 2014 werd ze onderscheiden met de Gouden Vioolspeld tijdens de Sophie Redmond-lezing. In 2016 werd haar cd Datra Sophie Redmond opnieuw uitgegeven onder de titel Midren. Ze is de moeder van Graciela Hunsel Rivero, ook een bekende zangeres en eigenaar van een New Jazz en wereldpodium met repetitieruimte in Amsterdam-Zuidoost, dat dient als een cultureel centrum voor Amsterdam, Nederland en de wereld. Hartelijke dank aan Annemarie Hunsel voor het geven van toestemming aan Helle Jekiel om haar lied te gebruiken in de Bontroe FM radio-uitzendingen. Voor meer informatie over Annemarie Hunsel, bezoek Wikipedia. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Caro. Mensen, dankjewel. Kom hier. Yeah. Oké. Oh my god, is aan mijn kondre. Ben mijn mapeer, mijn combatte. En dat zat aan de dede. Nu aan de poeren gini. Mij ego waka. Mame kombaka. Mika aja a combatte beri. Mijn man tan far away. So nang na mi rudu. En dat ben motan. Fafunu. Wisa combatte no beri. Unafja, mijn espanga. Us don ya ti den. Isam sang, me yera poke bar her ya yi. Afisi boto doro. Afisi boto doro. Ay baya. Uno spang uru este me kong.
Thank you.
uitzending van dinsdag 12 november 2024. De Universiteit van Nederland, maken we de aarde kapot met onze elektrische auto's? Pieter Derks, niemand hoort hier. Regio Nieuws TV Suriname, nieuwsweekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. First Lady van Suriname, 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign, by Carla Bakboord. BNR Boekestein en de Wijk, het krimpende Westen. Muziek van Carla Bakboord en Marijke Satio. In de knipselkrant op onze website leest u meer over de thema's die wij uitzenden. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Zonder stress, zonder zorgen, dat we wel goed
The First Lady of Suriname. 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign, by Carla Bakboord, cultural anthropologist. Hello, you are listening to Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Als we denken aan geweld tegen vrouwen, dan kan je denken aan psychisch geweld, seksueel geweld, fysiek geweld en ook economisch geweld. En je ziet ook vaak dat al deze vormen elkaar ook een beetje raken. Soms is het niet alleen een van de vier vormen van geweld. Bij economisch geweld gaat het erom dat vrouwen worden gedwongen om bepaald werk te verrichten of niet te verrichten. Niet een job mogen zoeken. Dat ze niet voldoende geld krijgen. Stel dat je in een relatie bent waarbij jij de huishouding doet en de man kostwinner is. Dan zie je dat sommige vrouwen ook belemmerd worden in dat, om geld te krijgen, financieel worden onderdrukt. Ik heb onderzoek gedaan onder geweld tegen vrouwen als het ging om partnergeweld. En het gaat dus om vrouwelijke slachtoffers die door hun mannelijke partner of ex-partner zijn mishandeld op al die vier gebieden. En wij hebben ons meer gericht op seksueel geweld, omdat dat eruit kwam, seksueel geweld, en wat voor effect dat op hen heeft gehad. En dan zie je dat een heleboel, eigenlijk al die vrouwen 24 uur in angst leven. Wat we zien dat bij dit onderzoek is de situatie in ons land, we hebben niet gekeken, wij zijn niet gaan tellen, het is een kwalitatief onderzoek. Als we de data, daar kunnen we straks over hebben, maar dit onderzoek laat duidelijk zien die machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. En dat praat over dit patroon. Ik zeg altijd ook erbij, hè, wanneer we dit onderzoek doen naar geweld, of het nou onderdaders of plegers zijn, daar praten we niet over al die mannen en vrouwen die het goed doen. Ik wil dat altijd erbij vermelden, want soms denken mensen, ja, alle mannen zijn zo. Nee, over die mannen die het goed doen, hebben we niet erover in het onderzoek. We hebben dus gezien naar een patroon. En dat patroon laat zien dat de mannen die dat geweld plegen, dat die heel dominant zijn ten opzichte van die vrouw. En die vrouw ondergeschikt aan die man. Je merkt ook uit dat onderzoek dat die vrouwen ook bang waren voor de man. Echt niks mochten, werden belaagd en zwaar mishandeld, zware controle. Het zijn best wel hele enge verhalen die erop terugkomen. Ik zal niet echt een specifiek voorbeeld geven, maar ik praat over zware mishandeling, zwaar seksueel misbruik, zwaar financiële mishandeling en ook psychische mishandeling. En ja, ik probeer altijd onderzoek te doen om toch te kijken naar andere oorzaken. Maar ik kom daar steeds ook op terug. Ook dat onderzoek wat ik gedaan heb onder mannelijke plegers van geweld. Daar zie je tellende patroon waarbij die mannen geleerd hebben van kind af aan dat zij de baas moeten zijn over hun zus, hun moeder of hun partner. En ze hebben dat ook gezien bij hun ouders. En zij zeggen ook in dat onderzoek van, kijk, mijn vader is mijn voorbeeld. En een heleboel van deze mannen zijn zelf ook slachtoffer geweest van dat geweld. Dus als je naar die theorie kijkt, die zegt dan ook van, hey, het gaat over van generatie op generatie. Als je datzelfde patroon aanleert in huis. Want als je kijkt naar gezinnen waar het niet gebeurt, dan zie je dat die een heel andere manier hebben van hoe ze met conflicten omgaan. En hoe ze naar hun partner kijken. Nou, er is hele goede data bij DCIV. Het is nog niet wat het moet zijn, DCIV. Is van de Korps Politie Suriname, dus de dienst Centrale Informatievoorziening. En dan zie je dat er de aangiftes die gedaan worden, dat het toch veel al gaat om partnergeweld en ex-partnergeweld. Er is ook andere, want je weet, huizengeweld heeft niet alleen te maken met partnergeweld. Het heeft ook te maken met ouders naar kinderen toe, kinderen naar ouders toe, broers, zusters. Maar daar gebeurt ook aardig wat, maar dan zie je dat het hoogste gaat om partnergeweld. En als je wereldwijd kijkt, zie je wel dat als ik goed de cijfers heb, dacht ik toch wel 370 vrouwen worden per dag vermoord. Per dag. Het type geweld dat voorkomt bij vrouwen uit het onderzoek wat ik gedaan heb, is eigenlijk allemaal. Maar voornamelijk als je bij de politie kijkt, gaat het om, doet men de aangifte om lichamelijk geweld. Maar u weet, lichamelijk geweld gaat ook gepaard met psychisch geweld. En soms heb je alleen psychisch geweld dat niet gepaard gaat met lichamelijk geweld. En bedoel je dat mensen echt slaan op het lichaam met voorwerpen. Dus psychisch geweld heb je ook. Maar als het gaat om lichamelijk geweld, is het vaak een combinatie van die twee. Datzelfde zie je ook bij seksueel geweld. Dat ook vaak een combinatie is van psychisch geweld en lichamelijk geweld en seksueel geweld. Wat valt onder psychisch geweld? Ga ik toch even een klein stukje terug wat we verstaan eerst onder geweld. Want als je een goede diagnose wil stellen, moet je goed weten van wat voor vorm van geweld heb ik mee te maken. Wij praten over structureel geweld en terreurgeweld. Met terreurgeweld gaat het echt om intimidatie, bedreiging. Al die zaken die terugkomen met het wetboek van strafrecht. Bij structureel geweld gebeurt er ook geweld. Zou je kunnen vertalen als mensen die met elkaar conflicten hebben in huis. Zeg niet dat het goed is, dus let wel. Maar die het conflict oplossen met schelden en misschien met elkaar een keer een duw geven. Maar ze voelen zich nog niet bedreigd, ze worden niet geïntimideerd. Het is wel een foute manier van conflicten, dus uitschelden. Nou, als je echt nog een diagnose gaat stellen, waar heb ik mee te maken? En je praat met de mensen, dan zeggen ze ook, ik vind het helemaal niet leuk dat hij me steeds uitscheldt. Of dat zij me steeds uitscheldt. Of dat ze me samen zeggen dat ik maar een loser ben. Het zijn geen goede dingen. Maar je bent nog niet bedreigd. En je moet oppassen dat bij deze vorm van geweld, dat het niet overslaat in terreurgeweld. Omdat ook dat een patroon kan worden. Andere vorm van geweld, waar wij eigenlijk veel op focussen, omdat het echt in het wetboek van strafrecht, je ziet dat die partner je intimideert. En dat kan ook verbaal. Toch? Doordat de andere angstig wordt. Daar is die grens. Toch? Dus je gaat echt verbaal, door het lichaam, toch? Je kan ook voor iemand gaan staan, bedreigen, laten zien van, je gaat zien dat ik je wat ga doen. Dus sowieso verbaal, non-verbaal, met het oog erop dat je die ander intimideert. Toch? Dat die ander ook angstig wordt. En als dat ook zo gebeurt, als je vindt dat je angstig bent vanwege die bedreiging, dan zijn er allerlei stappen die je kan ondernemen. Als je dat andere stukje zit, waarbij ook je onaardige dingen die je aan je wordt gezegd, wat mensen ook soms met kinderen doen, toch zie je dat je stom bent en of die zegt aan je vrouw dat je dom bent. Dat heeft natuurlijk ook een impact op die ander. Ik zeg niet dat het goed is, ik blijf het benadrukken, want je hebt een andere manier om conflicten op te lossen. Maar je hebt een andere manier van aanpak. Dan kan je nog zeggen dat je misschien counseling gaat zoeken, omdat beide partijen misschien ook bereid zijn om te veranderen. Maar wanneer die andere dat terreurgedrag vertoont om die andere eigenlijk te domineren en te kleineren, zodanig dat je weet dat er angst aan is, omdat je weet je gaat mishandeld worden, of het heeft effect, dan praat je echt over die terreurgeweld. Dus het is niet altijd even makkelijk om aan te geven waar zit dat psychisch geweld, omdat de ander dat slachtoffer dat ook aangeeft. Nou, welke stappen kan een slachtoffer, in dit geval een vrouw, omdat we het over geweld tegen vrouwen hebben, maar het kan dus ook een kind zijn of een man, maar in deze kwestie, dan kan ze kan counseling gaan vragen. Je kan bijvoorbeeld naar bureau slachtofferzorg gaan. Je kan ook kijken of je een beschermingsbevel gaat aanvragen. Als je je echt bedreigd voelt en bang toch dat dit uit de hand gaat lopen. Dus je kan een beschermingsbevel werken ook preventief. En dan word je binnen een week bij de rechter opgeroepen. Je kan dat beschermingsbevel van het net downloaden. Je kan ook bij het kantongerecht gaan. Sommige politiebureaus hebben het. Bureau slachtofferzorg heeft het. Je kan het zelf invullen. Als het natuurlijk om heel ernstige feiten gaat, kan je ook een aangifte doen bij de politie van je eigen resort. Dus er zijn alleen, maar als je zegt, je wil die stap nog niet nemen, dan kan je een beschermingsbevel aanvragen. En afhankelijk van wat ik net zei, die vorm van geweld, zou ik zeggen van, nou, mijn partner en ik zijn bereid om beide te kansen om die relatie te laten verbeteren. Dat kan ook. De situatie in Suriname met betrekt geweld tegen vrouwen is ernstig. Ernstig in die zin, als je kijkt naar de aangiftes die er gedaan worden, en het is maar een klein beetje, hè. Want er zijn een heleboel cases waarvan we niet weten dat die worden aangegeven. We zien het ook bij de organisaties waar het wordt gedropt. De telefoontjes die ik ook krijg. De cases die bij religieuze leiders en anderen terechtkomen. Dus ze komen daar niet, ze zijn daar niet zichtbaar bij de data van de politie. Maar het is er. Er is heel veel geweld. En het is jammer, het is ernstig. Wat doen we eraan? Nog niet voldoende. We doen er niet voldoende aan, omdat ik weet dat die diep gewortelde opvattingen die er zijn, zoals ik al eerder zei in dat onderzoek, hè? Dus die machtsverhoudingen, dat we daaraan moeten gaan werken. Wij pleiten eigenlijk al jarenlang om in het curriculum van sowieso van de politie, dat gaat de minister heeft dat nu toegezegd, sinds 1996 ben ik daarvoor aan het vechten. Eigenlijk komt in het curriculum van de politie en ook van de militaire politie. Daar heeft minister Matura voor gezorgd, ze heeft gezien, zeg, dat wil ze ook daarin. Maar belangrijk is eigenlijk het curriculum van de lagere school. Je hebt daar massa-onderwijs, daar krijgen kinderen tegelijkertijd allemaal dezelfde opvattingen. Van hoe ga je om met conflicten? Hoe kijk je naar je mannelijke partner of je vrouwelijke partner? Ik wil dat begrip gender niet gebruiken, dat is al zo moeilijk. Maar dat je eigenlijk leert op de lagere school al, eigenlijk op de kleuterschool al, hoe je naar een jongetje kijkt, hoe een meisje naar zichzelf kijkt. Weet je? Dat je niet de baas bent over dat meisje en andersom. Dat je niet ondergeschikt blijft. Dus we hebben nog heel, heel veel te doen. We hebben te weinig organisaties die zich hierover buigen. En met buigen bedoel dus die directe hulp kunnen verlenen. We hebben te weinig opvangcentra. En we hebben te weinig hulp aan mannen ook. Dat is ook eigenlijk een groot tekort waar ook steeds meer vraag naar is. En we moeten veel meer dat met elkaar in gesprek gaan hierover. Dus ik ben voor een deel tevreden, omdat ik vergelijk het met al die 30, 40 jaar dat we bezig zijn. Dus zie je een soort lijn wel vooruit, maar tegelijkertijd gaat die te traag. Naar de slachtoffers is eigenlijk de boodschap, zoek zo snel mogelijk hulp. Aan de familie om het slachtoffer heen heb ik ook een boodschap en vrienden. Kijk niet de andere kant op, blijf helpen. En leer ook het slachtoffer te empoweren en zichzelf te versterken dat het haar niet meer kan, hoeft te overkomen. Of ja, hoeft is een beetje moeilijk, want de andere kant blijft doorgaan. Aan de dader zeg ik van, niks anders dan hou ermee op. Leer voor jezelf ook omgaan met wanneer je niet tevreden bent als jouw partner iets doet. Dat je gaat zien dat ze niet ondergeschikt is aan jou. Dat ze ook de vrijheid heeft om nee te zeggen of om een relatie te verbreken. Ik werd gisteren weer gebeld door iemand die de relatie heeft verbroken met die man. En hij terroriseert haar. Want hij vindt het is zijn bezit. Dus mannen moeten dus ook leren, en jongens al vroeg, dat als dat meisje niet meer wil, dat er helemaal niks aan de hand is. Er zijn 10 miljoen andere meisjes. Toch? Dus dan kan je gewoon laat het los. En leer ook met respectvol om te gaan. Naar je zus of je vriendin of wie dan ook, naar je moeder. En aan de mensen rondom de dader, want dat is onze ervaring. Hou ermee op om juist de dader te ondersteunen in dat wat hij doet. En dan zien we dat de moeder of de vader of de broers en de zussen partij trekken voor de pleger, terwijl ze weten dat die pleger geweld pleegt en weten dat het ook slecht gaat aflopen voor de pleger. En dan hou je hem of haar, dat kan ook, toch nog eigenlijk het hand. Zeg je dan, je ondersteunt toch dat wat hij of zij doet. Dus ik wil daarmee zeggen dat het probleem niet alleen van de dader en slachtoffer alleen is, maar ook van de mensen om hem heen die dat allemaal in stand houden.
Sranam, Marijke Satio en Carla Bakboord, Rights 2020. Spoken Words, Marijke Satio. Backing Vocal, Aida Zeefuik. Lied Vocals en Gitaar, Carla Bakboord. Video, Fotografie en Editing, Aimusan Multimedia. Music Recording, Vistavi Pro. Producer, Marijke Satio. Met dank aan Rosita Seucharan voor de gebarentaal. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Sranaman, nanga uma, mekumbao sranan. Sranaman, nanga uma, mekukontroan. Konawan, tanawan, ikadat sayep sranan. Sondro strei, sondro sorgu, dat viva futru. Oh, strana, oh, strana.
ay ano so sosari jadusu nanga ogri mekabos kupu moi sote fir awaran wa sweet firi prisiri lobby so srefi abrivi bribi in a nature guru bigi famiri fu umoi lobby srana o srana o srana o srana o srana srana ma Srana ma nana uma chasrana nga hei me kuala broko tranga oso dubi pichi day for day blessiko that we want futru
that we want futru
Radio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ashab al-Fakhama wa Sumu. Ashab al-Ma'ali wa Sa'ada. Al-Hudur al-Kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ladies and gentlemen, security and political challenges are big in the Middle East, in Gaza, in Ukraine. It is therefore very important to promote the principles of justice and international legitimacy, far from any double standards. We would like to bring about peace for everyone, and may the peace of God be upon you all.
De emir van Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, luisterde geduldig deze week ter zitting van de eerste top tussen de EU en Arabische Golfstaten in Brussel naar de Europese zorgen over Rusland en Oekraïne. Maar hij had zelf ook een paar puntjes. Zoals dat ook al gebeurde toen het Westen steun zocht voor de goede zaak in Azië en Latijns-Amerika. Vroeger waren wij het die landen veroverden. Nu verzetten we ons daartegen. Is het ook weer niet goed? Wat is dat toch met die wereldorde bij Boekenstein en de Wijk? Onze gast David Kriekemans, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Welkom.
Goeiedag.
David, die dubbele standaard waar de emir het over heeft, dat begrijp ik. Dat gaat natuurlijk over de westerse steun voor Israël. Maar waarom is het zo moeilijk het binnenvallen van een soeverein land door Poetin gewoon af te keuren? Daar is Qatar of India of Brazilië toch ook geen voorstander van?
Ja, dat is misschien wel zo, maar in de internationale politiek moet je natuurlijk kijken naar de positie van landen en hun belangen. Ik denk dat voor een land als Qatar, dat positioneert zich toch graag een beetje als het Geneve van het Midden-Oosten, waar iedereen kan samenkomen met een aantal ideeën en ja, men kan zich natuurlijk het niet permitteren om daar geen kritiek op te geven, hè, op die westerse steun aan het adres van Israël. Maar als je kijkt naar een land zoals India, ja, ik denk dat wij ons veel meer moeten gaan bezighouden, ook met de problemen van India, als we India aan onze kant willen. Ik zeg maar iets, voedsel, defensie, ook energie. Dat zijn allemaal een aantal belangen van India waar men mee bezig is. En wij willen wel graag dat die landen aan onze kant staan, maar dan moeten wij ook wel iets te bieden hebben. En het derde, wat u noemt, Brazilië. Wel, ik ken een goede Braziliaanse diplomaat die nog niet zo lang geleden ambassadeur was bij de Wereldhandelsorganisatie. En die zei altijd voor onze studenten, want we bezoeken met Antwerpse studenten jaarlijks Genève, die zei altijd van ja, wij vinden eigenlijk dat beide zijden in de oorlog in Oekraïne boter op hun hoofd hebben. Mm-hmm. En u moet eigenlijk beide aan introspectie doen. Dus dat is denk ik wel een heel realistisch beeld op hoe anderen kijken, niet alleen naar de oorlog in Oekraïne, maar ook naar de westerse positie.
Ja, nog een ander punt. Ik zag in een onderzoek van de European Council on Foreign Relations laatst, die bevroegen mensen bijvoorbeeld in Rusland, China, Turkije, maar ook in Europa. En daar zeiden mensen, het Westen verdedigt in Oekraïne niet zozeer allerlei nobele principes, maar gewoon de westerse werelddominantie. Is dat cynisch, zouden jullie zeggen, of zit daar ook wel wat in?
Ja, wat ja, natuurlijk wel meespeelt. Ja, dat wou ik net zeggen. Wat meespeelt is dat dit natuurlijk een oorlog is die, denk ik, een systeemkarakter heeft. Hè? Dus die mede vorm kan geven aan hoe het internationaal systeem zich verder evolueert. En natuurlijk de uitkomst daarvan zal ook bepalen hoe we straks gaan kijken naar mensenrechten, hoe we straks ook gaan kijken naar bijvoorbeeld Land for Peace. Ja, als dat uiteindelijk de einduitkomst wordt, ja, dan kan dat ook gevolgen hebben voor andere conflicten in de wereld.
Maar even terug, Hugo, naar jouw oorspronkelijke vragen. Je stelde, waarom is het moeilijk om te veroordelen dat een soeverein land wordt binnengevallen? Nou, ik heb die topverklaring van die EU-top met de Gulf Cooperation Council goed gelezen. En daar wordt wel degelijk in veroordeeld. Er wordt gerefereerd aan allerhande VN-resoluties, zowel van de Veiligheidsraad als van de Algemene Vergadering, waar ook Rusland bijvoorbeeld in is veroordeeld. Er wordt gerefereerd aan de resoluties die Israël veroordeelt. Daar schijnt iedereen het dan allemaal mee eens te zijn. Dus dat gebeurt wel degelijk. Realiseer je dat het vredesplan voor Oekraïne dat China heeft gelanceerd, dat begint ook met de constatering dat de soevereiniteit van landen heilig is.
Ja,
het probleem zit hem erin.
In.
Ja, nee, nou ja, maar Hugo, dat is het probleem. Ik bedoel, we zijn best wel met elkaar eens. We kunnen ronkende teksten met elkaar opschrijven, maar vervolgens doen we nee. En de grote vraag is ook aan David, hoe kan dat nou?
Ja, natuurlijk, die twee elementen die spelen sowieso samen. We zien inderdaad wel dat er allerlei verklaringen worden afgelegd. Maar verklaringen is één zaak. De internationale gemeenschap bijeenbrengen om echt reële oplossingen te zoeken voor die problemen is natuurlijk een andere zaak. En daar val ik weer terug op mijn initiële positie. Moeten we ook kijken naar de belangen van landen. En zelfs een China beseft ook wel dat als dat de uitkomst van dat conflict ook gevolgen kan hebben voor haar alliantiepartner, in zoverre dat we over allianties mogen spreken, maar goed, hoe dan ook, voor de relatie met Rusland natuurlijk. Wederom opnieuw, we moeten telkens weer ook gaan kijken naar welke belangen landen hebben. Declaraties is één zaak, maar de belangen die ze hebben, dat is natuurlijk een perspectief van waaruit we beter kunnen begrijpen waarom er maar geen uitkomsten zijn in die grote conflicten die we op dit moment kennen.
De geschiedenis is hier ook belangrijk, hè? Als we even teruggaan naar Saoedi-Arabië met die hele affaire met Khashoggi, daar waren wij zeer geschokt over. De Saoedi's waren heel boos dat wij daar geschokt over waren. Vervolgens kwam Biden langs bij Mohammed bin Salman. Zou je alsjeblieft een beetje meer olie kunnen oppompen? Ja. Want de prijs is zo hoog. En Mohammed heeft het gewoon geweigerd. Hè? Dus wat zowel Qatar als Saudi-Arabië doet, is China uitspelen tegenover het Westen. Dat is aantrekkelijk voor die golfstaten. En daar komt dan ook het alliantiesysteem van. Ja, luister, China wil eigenlijk naar een andere wereldorde. Wel eentje met regels. Rusland wil helemaal zonder regels. Hè? En dat voelen die golfstaten. Ze kunnen dus zich niet te ver loszingen van China. Ook omdat China ongelooflijk veel energie opkoopt in die golf.
Juist.
Ja, ik denk dat het zo een beetje in elkaar zit.
Nou ja, maar Maar er is denk ik nog wat anders aan de hand om ter aanvulling, Arend-Jan. Kijk nou eens wat er wordt geprobeerd op het gebied van handelsgebied met de golfstaten. De Europese Unie, die eigenlijk zijn ze in 1989 begonnen, ja, met de discussies over een handelsakkoord. Dat is in 2008 bevroren. Nou, de grote vraag is, hoe kan dat nou? Nou, dat heeft onder andere te maken met het feit dat ze fed up zijn met die Europeanen die hun altijd maar de les over waarde komen lezen. En dat heeft alles te maken met die hele discussie, wat jij net zei over Khashoggi die vermoord is en dat bij ons gechoqueerde reacties losvreekt. Maar in Saoedi-Arabië vonden ze het vreemd dat wij dat zo interpreteerden. Ja. Dus je ziet nu dat nu die wereld aan het veranderen is en wij zwakker worden, dat landen gewoon wat te eisen hebben.
Ja.
En ze hoeven niet meer naar onze pijpen te dansen. Ze kunnen nu gewoon hun eigen plan trekken. Dat geldt voor China. En omdat dat voor China geldt, geldt het ook voor Rusland en geldt het ook voor bijvoorbeeld de golfstaten waar we het nu even over hebben.
En die landen worden dus assertiever, omdat bijvoorbeeld onze groene waterstoftransitie alles te maken heeft met Saoedi-Arabië en Qatar. Ja, en als je zo belangrijk bent voor Rotterdam, hè, dus Zohar in Oman, ja, dan ga je ook niet meer pikken dat mensen een beetje moralistisch
Maar dit speelde niet alleen in de golfstaten. Hè. Vorig jaar in hetzelfde kader ging Europa langs bij de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Ja, maar wilden ze ook een stevige tekst eruit komen over Rusland en Oekraïne. Maar dat werd een heel verwaterde tekst. In de plaats daarvan werd geëist dat er iets inkwam, een veroordeling over de transatlantische slavenhandel. Is dit ook een voorbeeld van dat Europa zich genoodzaakt moet zien zich in anderen te gaan interesseren en hun problemen, in plaats van met onze problemen bij anderen aankomen?
Nou, Rotterdam bijvoorbeeld ook met Brazilië en waterstofcontracten. Overal. Dus die landen, die hebben natuurlijk ook een hele geschiedenis met het Westen die ook betrekkelijk ongelukkig is, die worden ook assertiever. Hè? Want Lula bijvoorbeeld is natuurlijk toch altijd nogal met dubbele tong heeft hij gesproken over Oekraïne. Mm-hmm. Hè? Dus hier zie je dus echt een nieuwe wereldorde opdoemen, waarbij het Westen niet in staat is om mensenrechten te projecteren, om het zo maar eens te zeggen. Omdat er andere waarden worden gedeeld door die opkomende mochten die steeds machtiger worden.
Ja, natuurlijk. Het is inderdaad zo dat wij, denk ik, eerder ook vanuit het perspectief van deze landen eens een keer moeten kijken hoe kijken zij naar de wereld en wat zijn hun belangen. En dan denk ik dat de Europeanen meer te bieden moeten hebben eigenlijk. En dat we daar eigenlijk vanuit een dergelijk perspectief moeten gaan kijken naar de internationale relaties met die landen, denk ik dan.
En hoe we dat moeten doen, daarover praten we zo even verder.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Roel Reitsma. En we praten met hoogleraar internationale politiek David Kriekemans over het Westen en het gebrek aan waardering dat wij krijgen van andere landen voor al het moois dat we de wereld toch hebben gebracht. Waar denk ik? David kan mogen op meer dan wij. Hè, met alle de friet en het lekkere bier dat België de wereld heeft geschonken. Dat kunnen wij in Nederland niet zeggen. Maar we hebben wel een systeem geschonken met z'n allen natuurlijk. Hè, waar we op varen met de Verenigde Naties, met allemaal regels. En Arend-Jan, jij had het net over de nieuwe wereldorde, maar ik zie vooral een gebrek aan orde op dit moment.
Ja, dat is de VN is eigenlijk tandenlozer dan ooit. Mm-hmm. Hoewel dat eigenlijk al heel lang betrekkelijk tandenloos. Maar nu is het wel heel erg. Wat we ook zien is dat Amerika lijkt wel een soort machtsvacuüm te zijn door de Amerikaanse verkiezingen. Mm-hmm. Bibi kan bijna doen en laten wat hij wil. Je kan je zelfs wel afvragen, wat moet Bibi doen om Amerika boos te krijgen? Ik zou het niet meer weten. Mm-hmm. Dus je ziet overal zie je dus gewoon dat de oude orde is steeds meer op lemen voeten. Op papier bestaat het nog. En wat het nieuwe wordt, daarover wordt gestreden. En dus is er chaos eigenlijk.
Ja. Rob, ik viel jou een beetje in de reden met het jingletje.
Ja, nee, kijk, het is heel herkenbaar. Ik ben momenteel in Riga. Ik zit in een nogal holle ruimte. En dat is volgens mij wel te horen. Maar wat hier gebeurt is een conferentie met allemaal kopstukken uit de politiek. Eurocommissarissen, ministers, gaan zo maar door. Maar daar speelt het ook in door. En ik heb het gevoel dat daar speelt het ook. En hier ook klinkt door dat je eigenlijk gewoon zo verdomd weinig kan. En ik merk dat eigenlijk elk jaar dat verandert. En die antwoorden die zijn er niet meer van hoe je hiermee om moet gaan. En dat betekent dat iedereen zich realiseert dat je eigenlijk het roer compleet om moet gooien naar landen als China, nu het Midden-Oosten, om ervoor te zorgen dat je toch nog op gelijkwaardige manier met die landen kunt samenwerken en tot overeenkomsten kunt komen. Want wij zijn in toenemende mate afhankelijk van hun. Maar tegelijkertijd zijn we de dominee die ook onze waarden willen uitdragen. Nou, dat verhoudt zich niet meer tot elkaar. En je ziet die worsteling ook hier.
En dat gaat ook heel ver, hè? Als je nou kijkt, een instituut als Klingendaal, die heeft een diplomatenklasje. Nou, wat doen we daar met de aanstaande diplomaten? Dan praten we heel veel over mensenrechten, want dat was het Nederlandse beleid. En dat doen we dus in een wereld nu waar we dat, ja, waar we gewoon de macht ontberen om er überhaupt iets om dat te doen. Dus het is eigenlijk een hele rare situatie. Wij raken er zelf van ook in de war, lijkt me.
Ja, daarom denk ik, daar pleit ik veel meer om een veel pragmatischere buitenlandpolitiek die een beetje terug naar de essentie gaat rond economische projecten, technologie, energie en energietransitie. Je moet jezelf positioneren als een aantrekkelijke partner. Kijk ook wat andere landen hebben gedaan. Dus met andere woorden, als je bepaalde technologische capaciteiten hebt ontwikkeld, ja, dan word je eigenlijk vanzelf ook een partner waarmee anderen willen samenwerken. En dan via die hefbomen kan je andere doelstellingen ondersteunen en verder vormgeven. Maar het moet denk ik vanuit die meer hardere, pragmatischere benadering aangepakt worden.
Ja, maar we maken het ook wel erg complex. We maken het ook wel erg complex. Dat merk ik hier bijvoorbeeld ook, hier in Riga. Hier ging de discussie bijvoorbeeld, om even één voorbeeld te geven, over de Russische olie die maar blijft stromen. Ja. En dus ook de kas van Rusland spekt. Dan wordt er gezegd van ja, Rusland zet oude schepen in. Daar moeten we wat mee, maar daar kunnen we niks mee. We kunnen die oude barrels niet van zee halen. Dus er wordt nu gekeken, kunnen we dat doen via milieuverordeningen? Omdat er door deze schepen milieurampen dreigen. Vervolgens wordt er gezegd, ja, maar olie wordt ook verscheept met Europese schepen. Bijvoorbeeld Cyprus, Griekenland, die doet dat. En ja, dat is toch vreemd. Maar dat mag. Dat mag, zolang ze maar onder de price cap blijven. Dus de maximumprijs. Nou ja, we maken het ook zo complex dat zelfs hier de experts die bij elkaar zijn er helemaal niets meer van begrijpen wat op dit gebied bijvoorbeeld de Europese Unie heeft afgesproken.
Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. En dan mag men dat in de Europese wateren misschien nog wel op een of andere manier kunnen implementeren. Maar het netto resultaat zal uiteindelijk zijn dat, dat de handelstromen zich verleggen en dat eigenlijk de Europese Unie op dat vlak eigenlijk nog weinig impact heeft. Dus ja, dat is typisch de Europese Unie natuurlijk, hè, die in zeer bureaucratische termen daarover denkt. Nu, we begrijpen dat allemaal, die sanctiepolitiek, maar als dat 80% of 85% van de dagelijkse energie gaat inhouden, dan denk ik dat we de verkeerde accenten leggen.
Er is dus naast een strijd op de grond in Oekraïne een soort strijd om de steun in de rest van de wereld. Maar die is eigenlijk ook al 2,5 jaar aan de gang. En hoe verloopt dat eigenlijk? Maakt het Westen enige vorderingen met het aan zich binden van landen in de rest van de wereld?
Nee. Volgens mij helemaal niks.
Nee, het antwoord is nee. Ja. Nee. Nee, maar kijk maar, ik bedoel eigenlijk waar het om gaat is, je moet kijken naar welke landen de westerse sancties steunen. Dat is grosso modo zijn dat alle EU-NAVO-landen plus de G7-landen. Althans, dat overlapt natuurlijk, maar laten we zeggen, daar horen dan ook Australië, Korea, Japan bij. Nou, that's it. Dat is een land of 40. Dat wil zeggen dus dat bijna 160 landen deze sancties niet steunen. Ja, dat betekent toch dat het Westen behoorlijk alleen staat in deze situatie.
Bijvoorbeeld bij een land als India. De Verenigde Staten vindt India een heel belangrijk land. Ook natuurlijk met het oog op het tegenwicht tegen China. Dat geeft India zelf ook weer de ruimte om te zeggen, ja, die sancties doen we ook allemaal niet aan mee. Wij willen gewoon olie kopen bij Poetin. Dus India heeft veel meer macht gekregen. En met Brazilië is weer een ander verhaal te vertellen voor die groene transitie. En überhaupt ook een nogal hekel aan het Westen. Wat daar bijvoorbeeld ook een rol speelt, is dat wat de Wereldbank in Brazilië allemaal deed in de IMF, dat heeft ook allemaal ligt allemaal heel moeilijk daar. Hè? Dus die vinden het ook heel fijn om een kritische blik naar het Westen te doen. En zijn ook ook wel bereid om stiekem met Poetin een beetje te praten. Gewoon balanceren noemen we dat. Hè? Nee, het is echt waar. Het is een hele goede vraag, Hugo. Het Westen staat heel erg alleen.
Nou ja, maar goed, het Westen is natuurlijk nog steeds best groot met 40 landen, toch? En daartegenover staan niet 160 landen die iets anders vinden, maar die vooral zich afzijdig houden. Het blok van Rusland is volgens mij vooral Noord-Korea, Iran en Nicaragua of zo. Dan houdt het een beetje op.
Nou,
en China?
Hugo, nee, en er is nog...
Dus denk ik, nou, ja, zeg je maar.
Okay, ik probeer het wat positiever te maken, maar dat wordt niet gewaardeerd.
Ga je gang, meneer Kriekemans.
Wel, er is nog een pushback natuurlijk. Hè? Dus met andere woorden, Rusland is de retoriek gaan gebruiken van het neocolonialisme. Ja. Wij doen hier in Vlaanderen elk jaar een simulatie van de VN-veiligheidsraad met de vier grote Vlaamse universiteiten en de Vlaamse Vereniging voor de Verenigde Naties. En dit jaar doen we Mali-Niger.
Oh ja. Ja.
En dat heeft mij een beetje... ik ben geen Afrika-specialist, ondanks dat ik Belg ben, maar hoe dan ook. Ik heb mij daar de afgelopen maanden wat in kunnen verdiepen. En dan stel je toch vast wat er allemaal gebeurd is in de regio van de Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso en andere. Waar er allemaal regimewissels zijn geweest en waar de Fransen moeten vertrekken.
Ja.
Ja, de Wagnergroep, dus nu dat Afrika-korps zogezegd daar binnen springt. En de Russen dit ook gebruiken en eigenlijk naar die bevolkingen toe en naar die elites toe zeggen van zie het wel, we hebben het u altijd al gezegd, het Westen is niet te vertrouwen, ze zijn weer bezig met hun neocoloniale agenda. De crisis is bezig, kies onze kant. Dus ik denk dat we dat ook onvoldoende beseffen, want dat heeft dan weer geopolitieke en geostrategische consequenties naar de toekomst toe. Ook nog een aantal andere die we misschien de komende jaren zullen bespreken. Maar het zou goed kunnen dat in het kielzog daarvan ook weer radicalisme ook erg de opgang kent. Hè? Een IS 3.0 of zo. Dus met andere woorden, we beseffen onvoldoende dat die retoriek dat die nog altijd voet aan de grond krijgt. Mm. En er zijn bijvoorbeeld ook nog altijd, zoals klassiek tijdens de Sovjet-Unie, nog altijd studentenuitwisselingen, ook met die Afrikaanse landen. Dus ja, dat blijft gaan. En onder de waterlijn denk ik wel dat een serieus probleem. Ik was gisteren nog op een lezing en iemand, een Belgisch bedrijf dat actief is geweest in Mali, die vertelde ons ook van ja, kijk, als wij bepaalde projecten moeten doen, wij zijn ook verplicht om allerlei duurzaamheidscriteria en andere democratische aspecten allemaal mee te nemen. Want anders mogen we die projecten niet doen van onze overheid. En China houdt daar allemaal geen rekening mee. Dus met andere woorden, wij krijgen de peanuts. En wij kunnen ook op die manier die landen niets aanbieden. Dus dat is wel een interessant perspectief. Ik praat graag met de ondernemers, omdat die ook ons een beeld kunnen geven over wat de situatie nu eigenlijk in de praktijk is. Hè?
Nou ja en nee. Kijk, wat je ziet is dat wat Rusland doet in Afrika, dat is niet duurzaam. Dat is het ondersteunen van regimes. En op het moment dat een regime klapt, dan is Rusland ook weg. Wat China doet is veel duurzamer. Die investeert daar. En die probeert door economische relaties ook politieke invloed te krijgen. Maar nu even ook naar dat punt wat Hugo maakte net. Inderdaad, het Westen verkwanselt zijn positie in de wereld. Ook door dat gehamer op waarde. Ik begrijp dat. Ik ben zelf ook Europeaan, Nederlander. Dus we vinden het allemaal erg belangrijk. Maar het is geen exportartikel meer. Maar als je nu gewoon kijkt welke blokken er zijn in de wereld, dan moet je constateren dat eigenlijk al die landen waar we het nu over hebben gehad, de Golfstaten, China, Rusland, die kruipen wel een beetje naar elkaar toe, maar ze vormen geen blokken. Het enige blok dat er nog is, dat is dat westerse blok. van landen waar we het net over hebben gehad. Dat, zeg maar, dat zijn die 40 landen die ook die sancties steunen van de EU en de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk het enige echte blok wat we hebben, omdat die verdeeld wordt door waarden. De rest van de wereld wordt niet verdeeld door waarden. En dat is, denk ik, op termijn is dat wel echt belangrijk, hoor. En wij mogen nooit positief eindigen in dit programma, maar ik ben zo langzaam wel tot de conclusie gekomen dat dit een hele sterke troef is van het Westen die andere landen niet hebben.
Ik ga even wat sommermans erin gooien.
Ja, afrondend. Want we dreigen positief te eindigen, dat kan niet. Dankjewel, Arjan, dat jij dat nog even ondervangt.
Ja. Samenvattend, we hebben dus gezien dat het Oekraïne-beleid van het Westen geen steun heeft van China, India, Afrika, Latijns-Amerika. En we zullen straks zal de wereld ook zien dat als Trump president wordt, dat Europa ook niet in staat is om voldoende wapens te leveren aan Oekraïne. Dat zal gepercipieerd worden.
En dat is waar.
En dat leidt tot toch een gepercipieerd machtsverval. En ook heel lang hebben we dus op die Amerikaanse steun hebben we ook stoer kunnen doen. Hè? En straks blijkt dus gewoon dat we hebben wel een tank, maar er zit geen motor in.
En daarmee, Ron de Wijl, althans op de radio, op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast app.
A new man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, and then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans. I was, well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out,
er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance, please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftotstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Mijn naam is Shane Abtots. A, B, dot, Z. Abtots, het alter ego van Helen J. Gill.
Odi,
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.
Just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM.